Het informateurschap van Charles Michel leek een traditioneel informateurschap te gaan worden, met allemaal mensen die hij ontving. Het heeft niet veel geduurd voor ook vertegenwoordigers van pakweg het Ruimerke en de Oecumenische gemeenschap werden ontvangen, terwijl dat Bart De Wever eigenlijk de grote sprong voorwaarts trachtte te bewerkstelligen door direct een regering te vormen met het CDA.
Goh, ik zou niet durven zeggen dat De Wever niemand heeft geconsulteerd. Als je een van de eerste bladzijden van zijn informateursnota erbij pakt, dan kom je toch ook wel weer met een mooie lijst als de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, enzovoort. Dat hij ook, ja, ik zie hier toch een goede halve pagina die geconsulteerd is geweest door Bart De Wever. Nu dat Bart De Wever geen informateursronde heeft gedaan zoals Charles Michel in 2007, waarbij inderdaad Jan en Alleman gewoon op consultatie is gekomen. Het zijn twee uitersten dan natuurlijk. Hè. Ik zou het informateurschap van De Wever niet zozeer karakteriseren als zijnde ongewoon. Het is niet omdat dat niet zozeer in de media komt als er iemand van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers op bezoek komt bij de informateur, dat die niet, daarom niet geconsulteerd worden. Dat is natuurlijk gewoon geen interessant nieuws. Maar het feit, Charles Michel doet het inderdaad wel meer onder de radar dan De Wever over het algemeen. Maar ik weet niet of je dat kan wijten aan Michel aan zich, of het feit dat Michel nu eenmaal een Franstalige is en dat Franstaligen in de Vlaamse media sowieso minder aan bod komen, of de overexposure van Bart De Wever aan de Vlaamse media eigenlijk.
Er zijn ook kwaadongen die beweren dat Charles Michel instrumenteel was ook voor de informateur aan de Vlaamse kant en dat hij daar mee verantwoordelijk voor was dat de VLD er in Illo Tempore nog is bijgekomen.
Ja, dat lijkt me erg waarschijnlijk. Als je ziet wanneer dat de VLD er is bijgekomen, net voor het vormen van die Vlaamse regering, het was 2 dagen ervoor, 3 dagen ervoor geloof ik, dan is het erg waarschijnlijk dat Charles Michel inderdaad daarop op heeft aangedrongen dat de tripartite terug in zicht kwam op federaal niveau. Als de VLD niet bij de regionale onderhandelingen betrokken werd. Het is natuurlijk interessant om te zien dat dit is de eerste keer dat die verkiezingen samenvallen echt. En in andere landen zorgt dat meestal voor minder problemen, aangezien dat daar een onderscheid bestaat tussen regionale partijen en federale partijen, of dat partijen zoals of dat de partijfamilies op federaal niveau dominanter zijn tegenover de partijvoorzitters dan bijvoorbeeld. Maar hier, het is duidelijk dat er bij de Vlaamse regeringsvorming wel getemporiseerd is geweest om te zien wat dat er voor federale coalities mogelijk was. Dat zeg je ook aan de paniek toen dat op 5 juni PS en CDH aankondigden dat ze samen de Waalse regeringen wel zouden vormen. Dan bleek ineens van, CDH is dan verbonden aan de PS en kan de PS dan nog afgeschud worden op federaal niveau? Daar werden wel straffe uitspraken gedaan van centrum links is regionaal mogelijk, terwijl centrum rechts federaal mogelijk is. Maar dat zie je toch, dat heeft toch zijn invloed gehad uiteindelijk. Hè?
Ja. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk zeggen dat de koning het goed heeft gedaan tijdens deze hele informateursronde en rondes, zal ik maar zeggen. Maar dan stel ik mij de vraag, ja, wat is de rol van die man bij deze regeringsvorming zelfs maar geweest? Als je ziet dat De Wever zelf zijn gesprekspartners kiest, zelf kiest hoe hij zijn programma gaat opzoeken bij bijvoorbeeld een CDH, bij bijvoorbeeld een MR, dan lijkt het meer gewoon een soort van verplicht nummertje waar hij zich constitutioneel aan moet vasthouden.
Dat is ook grotendeels zo. Hè. Nu, het feit is, ze zeggen van de koning heeft het goed gedaan. Hoe weten we precies of de koning het goed heeft gedaan? We zitten met het colloque singulier, het verbod tot ontbloten van de kroon. Zelfs Peter Mertens wou niet blootgeven wat dat de koning tegen hem gezegd had uit angst voor strafrechtelijke vervolging uiteindelijk. Dus wat is de rol van de koning hierbij nog? Ik denk dat de koning bij politieke crisis, zoals dat we die in 2010 gekend hebben, dat die daar een van onschatbare waarde is om het water tussen de de koning is een informateur voor de informateur eigenlijk zelfs nog. Hè? moet je eigenlijk bekijken. Dus als het echt complete missing gaat en de informateurs geraken zelfs niet van start, dan kan de koning gaan aftasten. Maar als er het water tussen de verschillende partijen niet zo diep is, dan is de rol van de koning uitermate beperkt.
Dat was vroeger zo, met twee koningen die een ongekende politieke historie en informatie, schat aan informatie in zich droegen. Met deze koning lijkt dat heel wat minder te zijn. Natuurlijk heeft hij wel een heel andere visie en een heel andere aanpak. Er zijn nog nooit zoveel Vlaams nationalisten ten paleis gekomen dan in de afgelopen weken.
Dat klopt, maar het is ook natuurlijk in het huidige politieke landschap niet opportun voor de koning om zich zo op de voorgrond te plaatsen. Hè. Dus daarom dat hij ook zich een beetje in de schaduwen blijft bewegen. Maar, ik ben ook maar geboren in 1990. Ik heb niet zo'n grote kennis van wat de voorgaande koningen hierover, wat dat hun stijl daarin is geweest eigenlijk.
Ja, als we het bijvoorbeeld eens naast Vlaanderen leggen, naast hoe dat die formatie is geweest, dan zien we dat de keizer van Vlaanderen, Bart de Wever...
Ik heb daar niks mee te zien, hè.
Dat de keizer van Vlaanderen, Bart de Wever, dus gewoon op een bepaald moment heeft besloten om zijn onderhandeling op te starten. Twee partijen bij elkaar heeft gebracht en voor de rest moesten die zich van niets of niemand iets aantrekken. Is dat misschien een model dat we de komende jaren ook federaal zouden kunnen verwachten?
Goh, dat is toch moeilijker, hè. Federaal zit je met die verschillende landsdelen, met die grote animositeit tussen de verschillende taalgemeenschappen op politiek vlak, hè. Dat je hebt van de MR, de PS, iedereen moest in Wallonië voor de verkiezingen bij hoog en laag zweren dat ze nooit in een regering zouden stappen met de N-VA. En je ziet ook, er zit een zekere ramkoers. Ik ben zelf geen royalist per se, maar ik zie wel een rol weggelegd voor de koning binnen het Belgische model. Stel dat je naar een republikeins model zou gaan bij een president. Het probleem is, een president is altijd Vlaams of Waals. Dus die zullen altijd een zekere schijn van partijdigheid, want dat is het uiteindelijk. Natuurlijk is er een zekere partijdigheid, maar die kan bij de koning een beetje opgeheven worden eigenlijk. Die wordt gewoon minder. Ja, dat is een institutionele functie die boven die taalgemeenschappen uitstaat. En dat is wel natuurlijk de verdienste van Albert verder geweest. En die heeft toch zeker tegen het einde van zijn koningschap de partijdige schijn van dat... Er werd toch altijd vanuit Vlaanderen gepercipieerd dat de koning een streepje voor had voor de Walen. En die schijn is toch wel grotendeels verdwenen, denk ik. De koning is toch meer terug naar een neutrale functie opgeschoven op dat vlak.
Hoe je het ook draait of keert, de deelstaten die hebben toch wel de federale formatie bijna vertraagd, wordt hier en daar gezegd.
Absoluut. De federale formatie heeft eerder de deelstaten vertraagd, denk ik. Om niemand te schofferen die een mogelijke coalitiepartner op federaal niveau zou worden. Je moet weten, op federaal niveau kan de koning het parlement op vraag van dat parlement zelf natuurlijk ontbinden. Op deelstaatniveau is dit niet mogelijk. Het parlement dat we verkozen hebben op 25 mei dit jaar zal daar blijven zitten tot mei 2019.
Dus er zijn geen nieuwe verkiezingen tussendoor mogelijk?
Alleen op federaal niveau.
Dus als Alexander De Croo, om maar iemand te noemen, een willekeurig iemand te noemen, op een bepaald moment zegt, we trekken de sticker uit de Vlaamse regering, dan valt de regering wel, maar niet het parlement.
Dat is momenteel natuurlijk een slecht voorbeeld, aangezien dat De Croo niet in een positie bevindt om de Vlaamse regering te doen vallen, aangezien dat ze mathematisch gezien totaal overbodig zijn. Dus als Alexander De Croo de stekker eruit trekt, dan denk ik dat de stekker eruit gaat en de lamp magisch genoeg blijft branden. Maar wat mij wel het grootste risico voor de Open VLD momenteel lijkt, is stel dat de MR op een bepaald punt het op federaal vlak niet meer ziet zitten, op federaal vlak de stekker eruit trekt, dan politieke impasse waarbij geen nieuwe regering gevormd kan worden gevolgd. Ja, dan wordt de VLD ook wel gewoon carrément uit de Vlaamse regering verwijderd, denk ik. Want dan zijn de enige reden waarom dat zij nu in de Vlaamse regering zitten, is omdat De Wever per se die federale regering deelname wilt veiligstellen. Maar vanaf momenten als dat punt overboord gesmeten wordt, ja, dan, Dan wordt Open VLD gewoon onder de trein gesmeten, denk ik.
Ja, de VLD lijkt wel een kneusje van alles tijdens deze regeringsvormingen. Dus je hebt de VLD als het kleine broertje van de MR, de VLD als de kleine partner van de Vlaamse regering, overbodig, zoals ze zelf zegt. Ik vraag me dan af, 5 jaar is toch wel zeer lang. Hoe hou je jezelf dan als partij relevant genoeg tijdens die periode?
Ja, hoe hou je jezelf... Ik weet ook absoluut niet wat de verkiezingsstrategie is van Open VLD momenteel. Het leek mij net veel voordeliger voor de Open VLD om in de oppositie te gaan eigenlijk en hard oppositie te kunnen voeren tegen de federale regering. Want momenteel zijn ze een liberale partij die een beetje Vlaams probeert te zijn, maar niet echt Vlaams is. Als ik een liberaal zou zijn... Ik zie geen reden. De enige reden die ik mij kan bedenken om op de VLD te stemmen zijn... 1. Als je graag vrouwen aan de macht ziet. Een thema waar ik wel enigszins sympathie voor kan opbrengen. Ik wil maar zeggen, dat is momenteel de partij met de meeste vrouwen in topfuncties. Of anderzijds, als je liberaal bent, maar voor het behoud van België. Daar profileren ze zich zeer zachtjes op, zeer, zeer zachtjes.
Je zou ook kunnen zeggen dat oppositie voor de VLD een erg moeilijke zaak is in het Vlaams parlement. Omdat die oppositie op zich al niet erg omvangrijk is. Ze tellen nu met de Open VLD in de regering 35 zetels. En dan moet zo'n Open VLD ook nog eens gaan schipperen tussen haar linker- en rechterflank. Dat maakt oppositie tegenover een Vlaamse regering, die centrumrechts, is toch niet echt evident.
Goh. Die Vlaamse regering is ook enigszins beperkt in haar bewegingsvrijheid. Hè. Ik denk dat het veel eenvoudiger zou zijn voor de VLD om gewoon constant te wijzen op hoe niet-rechtse punten en op de belastingsverhogingen en op de tariefverhogingen links en rechts die dat de Vlaamse regering gaat invoeren. Zoals het verminderen van de woonbonus. Okay, je kunt zeggen dat is het verminderen van een subsidie of het verhogen van een belasting. Dat is maar... Hoe dat je het bekijkt, natuurlijk. Maar daar gewoon constant de rechterflank blijven aanvallen en zichzelf in een functie zetten, dat ze liberaler zijn dan de N-VA, dat mensen terug een reden geven om op hen te stemmen. Want ik kan mij absoluut niet inbeelden waarom je nu op de VLD zou stemmen als je liberaal bent.
Ze hebben ons voor de verkiezingen, ze hebben ons wel enkele redenen proberen aan te trekken, zoals bijvoorbeeld Oosterweel, waar zij zich opeens in... nog een bocht draaiden, met ons of zonder ons, zal dat plan er nooit komen. En nu zitten zij opeens in die regering, dus die ene reden waarom je voor de VLD zou stemmen, is opeens weer weggevallen.
Ja, absoluut. Dus ik hoop dat ze bij de VLD een goede strategie hebben om deze regering te overleven. Maar anders, als zij zich niet goed kunnen profileren, als de populariteit van Marie de Blok tanende is, dan zie ik in 2019 eventueel nog zelfs de kiesdrempel lonken voor Open VLD. Ze moeten een zekere relevantie zien te kunnen vasthouden.
Ja,
terug naar de federale regeringsvorming, waar dankzij het unieke... evenwichtsoefening die hier in het land altijd moet worden gemaakt en eigenlijk maar één Franstalige partij in die federale regering zit de MR dus aan te kijken tegen een ministerlast van ongeveer 7 ministers. Dat is al even geleden sinds we dat in een regering hebben gezien voor één partij.
Ja, het is sinds een van de regeringen van Martens, ik geloof 1980...
Dat waren ook nog regeringen waar men soms 20 of meer ministers in huis had.
Ja, de huidige regels rond de vorming van de regering zijn opgesteld bij het Sint-Joris-akkoord. Nee, Sint-Michiels? Sint-Iets-akkoord in 1993.
Sint-Joris is volgende week terug.
waarbij dat dus inderdaad is vastgesteld dat de federale regering... 14 tot 15 ministers, met 15 is dan met de eerste minister bijgerekend natuurlijk, mag tellen. En dat die 50-50 Franstalig en Nederlandstalig moet opgesteld. Ja, laat ik het zo zeggen. Strikt genomen is het verkozen in Franstalige arrondissementen. Als het Vlaams Belang heeft geloof ik weer een lijst ingediend in Henegouwen, dat zou bijvoorbeeld technisch gezien dan ook als een Franstalige partij gerekend worden. Maar dat zijn dus inderdaad relatief recente regels. Waarbij ik sowieso denk dat deze regering om die reden alleen al 14 ministers zal tellen. Aangezien dat er al 7 ministers zullen zijn met een zeer kleine portefeuille volgens mij. Dat gaat volgens mij de afweging zijn de afweging zijn die gemaakt gaat worden bij de verdeling van de portefeuilles. Van oké, jullie krijgen er 7, maar jullie de MR gaat niet defensie krijgen, de MR gaat niet financiën krijgen. Misschien financiën, maar... Ze gaan niet en binnenlandse zaken en financiën en defensie en justitie kunnen binnenhalen, om het zo te zeggen. Dus ze hebben wel een ministerlast van 7 inderdaad. Maar ik zie daar meer veredelde staatssecretarissen van komen dan effectief een zeer MR-heavy kabinet.
Zitten we op dit moment niet in een soort van keerpunt van de geschiedenis? Want je hebt vroeger had je altijd de christendemocraten, je had de conservatieven, je had de liberalen. Nu heb je één grote centrumrechtse, om ze even goed gezind te zijn, conservatieve partij, liberaal, die zich probeert te profileren als een nieuwe volkspartij. Dus het kan zijn dat de N-VA vertrokken is voor een leiderschap à la Partido Popular in Spanje of de partij van Sarkozy in Frankrijk.
Ja, zo zien ze zichzelf natuurlijk. Hè. Dat is ook een reden waarom ik het vreemd vind dat de CD&V niet duidelijker aantoont dat ze hun vel duur verkopen, om het zo te zeggen. Ik heb constant de indruk dat ze gewoon... Ze onderhandelen wel wat en er was dan sprake van een kink in de kabel een paar weken terug tussen CD&V en N-VA. Maar N-VA is wel van zinnes van de positie van CD&V in het federale landschap inderdaad in te nemen. Van de volkspartij, de centrale machtspartij, zoals de PS dat in Wallonië is bijvoorbeeld, over te nemen. Dus de CD&V moet goed oppassen wat dat ze doen, want ze dreigen binnen dit en 10 jaar gecannibaliseerd te worden, denk ik.
Is dit dan niet meer zoiets als de beruchte rooms-blauwe coalities van de jaren 80 onder Martens?
Daar zou ik het mee durven vergelijken hier, ja.
Als we gaan kijken naar hetgeen wat CD&V heeft binnengehaald, welzijn, onderwijs, landbouw, voor Joke Schouwvlieger, die... toch is mogen terugkeren op haar ministerpost, dan valt mij direct op dat de meest verzuilde posten zijn die zij eigenlijk konden binnenhalen. Dus je hebt een heel vreemde situatie waarin je de N-VA hebt, die tegen verzuiling is, die wel de posten waar de meeste verzuiling in bestaat, gaat weggeven aan de partij waarbij de verzuiling is begonnen. Is dat dan slim gespeeld van CD&V of niet goed opgelet van N-VA?
Goh... Ik denk dat dit ook natuurlijk domeinen zijn waarbij de N-VA, voogdijminister, op het meeste weerstand zou stoten natuurlijk. Hè. Domeinen waarbinnen vakbonden en andere middenveldsorganisaties, ik zeg nu vakbonden bij onderwijs bijvoorbeeld, zeer, zeer, zeer sterk staan. Hè.
Want je kan ze wel proberen te breken door zelf er tegenin te gaan en de minister te leveren.
Dat kunnen ze proberen, maar dan riskeren ze sowieso problemen met de CD&V, waaraan het ACV nog altijd, het ACV nog altijd wel rechtstreeks verbonden is. Dus ik denk dat die departementen zijn weggegeven eerder om de goede vrede te bewaren tussen de coalitiepartners. En ook om toch nog die ene vakbond een klein beetje mee te hebben. Ja, maar het is belangrijk om te weten, want het is... zeer moeilijk om besparingen door te voeren zonder socialisten in de regering. De grootste besparingsgolven in dit land zijn altijd gebeurd op momenten dat de socialisten in de regering zaten. Waarom? Socialisten kunnen de socialistische vakbond pacificeren is een groot woord, maar min of meer de hond aan de ketting houden, om het zo te zeggen. Als de N-VA te hoog van de toren gaat beginnen blazen, dan dreigt de socialistische vakbond met een algemene staking en ligt het land voor een paar weken plat. Dat is worst case scenario natuurlijk, maar stel if worst comes to worst, is dat wel de inzet uiteindelijk. En dan is het nuttig om een aantal socialisten in de regering te hebben die die vakbond kunnen tot de orde roepen in wezen.